Vanavond denken we na over het thema aan het einde van onze aardse hemelvaartsweg. Aan het einde van onze aardse hemelvaartsweg. En die hemelvaartsweg, daar zouden we nooit kunnen zeggen dat het onze hemelvaartsweg is, als wij niet meelopen op de hemelvaartsweg van onze Heer Jezus Christus. De Heer Jezus heeft namelijk een hemelvaartsweg gelopen. Ja, de enige. En die vinden we in Lucas. En in plaats dat ik nu één bijbelstukje achter elkaar voorlees, neem ik een paar verzen naar elkaar. En dat zijn pleisterplaatsen op de hemelvaartsweg van de Heer Jezus. En bij sommige pleisterplaatsen zeg ik iets. Dus je zou kunnen zeggen, het is nog maar de inleiding. Want we beginnen met een stukje mee te reizen op Jezus aardse hemelvaartsweg. Dan wil ik iets gaan zeggen aan het begin van onze hemelvaartsweg. En dan komen we bij het eigenlijke onderwerp, het einde van onze hemelvaartsweg. Ik begin dus met een stukje mee te lopen met de Heer Jezus. En dat begint in Lucas 9. Die hemelvaartsweg kom je alleen maar in Lucas tegen. En die zullen we gewoon rustig volgen. Hij begint Lucas 9 vers 51. Lucas 9 vers 51. Lees je uit een andere vertaling dan ik, dan geeft dat niks, dat is alleen maar helder. Dan kunt u het lekker vergelijken. Ik lees uit de NBG. En het geschiedde, toen de dagen van zijn opneming, van zijn hemelvaart, in vervulling gingen, dat hij zijn aangezicht richtte om naar Jeruzalem te reizen. Dat is het eerste stukje, daar begint het. De dagen van zijn opneming. De Heer Jezus had zijn hemelvaart al voor ogen. Hij wist dat zijn verlossingswerk in Jeruzalem voleindigd zou worden. Dat het volbracht zou worden, dat wist hij al. Hij reist dus, en dat begon zo ongeveer bij het Chanukka-feest. Het Chanukka-feest in december. Ik kan een beetje uitrekenen. Dat leg ik allemaal niet uit, dat moet u maar gewoon geloven. Nou was er wel iets bijzonders met dat Chanukka-feest. De Heer Jezus is geboren tijdens het Loofhuttenfeest. 9 maanden daarvoor werd Maria overschaduwd door Gods geest. 9 maanden voor het Loofhuttenfeest. Dat was met het Chanukka-feest. Mooi hoor. Goed, laat even leren. Hij begon waarschijnlijk zijn reis hier in Capernaum. En nou is Capernaum een beeld van het land Israël. Prachtig zoals dat is. De Heer Jezus, die geboren werd in het land Israël. En daar begon al zijn hemelvaartsweg. En wat gebeurt er nou? Het eerste, dat is in vers 52, wat direct volgt, ik zeg er niet veel van. Ze wilden hem niet. Hij wilde naar een Samaritaanse stad gaan en daar was hij niet welkom. Zoals ook met de Heer Jezus, hij kwam naar de aarde, maar eigenlijk was hij helemaal niet welkom. Wie verwachtte hem nou eigenlijk? Een handje vol mensen misschien. Goed, dan vervolgt hij zijn weg. Het gaat een beetje snel tempo, want 3 punten heb ik en dan wil ik nog wel door en jullie willen vanavond ook door naar huis. Vers 57. En toen zij op weg waren, ze waren op weg, naar Jeruzalem, ik ga verder, zei iemand tot hem, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En Jezus zei tot hem, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Er was dus iemand die gewoon spontaan tegen de Heer Jezus zei, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. Die zijn er hier, die dat zeggen. Die zeggen tegen de Heer Jezus, of gezegd hebben, Heer Jezus, ik zal u volgen waar de weg ook heen gaat. Ja, moet je goed oppassen hoor, hij zegt. Want Jezus zegt, ja, de vogels die hebben nesten, maar ik heb niet ergens waar ik mijn hoofd neer kan leggen. En dat zou zomaar gebeuren als je zegt van, Heer, ik zal u volgen waar de weg ook heen gaat. Dat je wel eens tot dingen kan komen waar je niet op gerekend had. Maar je kan het beste de Heer Jezus wel volgen. Nou, dan is er een ander. Dan gaat Jezus tegen iemand wat zeggen. Dat is het volgende vers. 59. Zegt hij, volg mij. Misschien zegt hij dat vanavond wel tegen u, tegen jou persoonlijk. Volg mij. Hij zegt niet waar hij naartoe gaat. Hij zegt alleen maar tegen diegene, volg mij. Ja, zegt diegene, dat wil hij wel. Maar sta mij eerst toe heen te gaan en mijn vader te begraven. Die man kon nog wel 30 jaar leven. Want als die vader overleden was, dan was die man hier niet bij Jezus geweest. Want een Jood wordt op dezelfde dag begraven. Dan had hij de begrafenis moeten regelen. Dus die man zegt, laat mij eerst toe om mijn vader te begraven. En zijn vader kon wel 30 jaar nog leven. Nee, eerst en Jezus zegt, volg mij. Dan wil hij wel dat wat gelijk doen. Misschien kent u een beetje uw eigen hart. Als die Jezus nou vanavond tegen u zegt, volg mij. Zou u doen? Nou, ik wil niet groot van mezelf spreken, maar ik heb wat oefening gehad in mijn leven. Ik mag de Heer al tientallen jaren kennen. Ik zal hem volgen. En ik weet wat me kost. En ik weet wat voor strijd het in me zou kosten. Maar de Heer Jezus wil ik volgen. Door dik en door dun. Alleen hij moet me wel helpen. Nou, dat doet hij. Altijd. Nou, dan zegt de Heer tegen die man van... Laat de doden hun doden begraven, maar ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Dat is belangrijk. Goed spreken over je heiland in het volgen van hem. En dan komt er een derde aan de orde. Vers 61. En weer een ander zei, ik zal u volgen, maar laat mij eerst mijn huisgenoten gedag zeggen. Laat ik eerst afscheid nemen van mijn familie, van mijn huisgenoten. Nou zeggen, dat is dan toch niet zo verschrikkelijk ingrijpend om dat te vragen. Ja, de Heer had niet aan hem gevraagd, aan die man, of dat hij hem wilde volgen met een voorwaarde eraan verbonden. De Heer vroeg gewoon aan die vorige, volg mij. Deze man had helemaal niks over te zeggen. Hoe is het met ons geloofsleven? Zeggen wij ook van, Heer, ik wil u volgen, maar. Laat eerst mijn kleinkind nog getrouwd zijn. Of laat mijn hele familie eens behouden zijn, alsjeblieft. Ik zal u volgen, maar... De Heer ziet op ons niet te wachten op onze voorwaarden. De Heer wil dat we hem volgen waar de weg ook heen gaat. Denk er eens over na wie van de drie u bent. En tot alle geld, volg mij. Het is maar één letter verschil. Ik wil u volgen, waar. Ik wil u volgen, maar. Één letter verschil. Een even belangrijk verschil. Goed, we gaan verder met de reis. Want we zijn er nog niet. Lucas 9 vers 57. Dat hebben we gehad. Dan gaan we naar Lucas 10 vers 38. Zo'n overbekende geschiedenis. Die kent u wel. Daar zeg ik bijna niks over. Dat gaat over Maria die aan de voeten van de Heer Jezus zit. En Martha die zich te pletter werkt. Bent u een werker of een werktuig? Maria deed niks, die zat aan de voeten van de Heer Jezus, u kent dat wel. Ze zat aan de voeten van de Heer Jezus, als een instrument, als een werktuig. En Martha, de Heer Jezus hield ontzettend veel van Martha. En het was een gelovige vrouw, maar dat was een werker. Weet je, God heeft aan werkers niks. God die wil u gebruiken, wil mij gebruiken. Het zit in ons bloed om te werken, om ergens iets voor te doen. Maar nou van genade leven. Dat is wel mooi als iemand wat zomaar iets geeft. Ze willen bijna altijd wat terug doen. En dan kan je zo zeggen tegen de mensen, hij wat geeft, hij zegt, dit is nou genade. Pak het nou maar aan, zeg dan maar, dankjewel. Instrument zijn als kind van God. Wat is dan belangrijk? Dat kost ons onszelf. Dat gaat niet vanzelf. Maar het is een heerlijk iets. Om te weten dat God, de Heer Jezus, Gods geest, je wil gebruiken. En dan word je in situaties geplaatst die je soms niet aan kan. Heb je niet voor gestudeerd. Nou en? Of de Heer daarvan afhankelijk is. Hij schakelt je in op plekken waar je in afhankelijkheid alleen maar zit. En je hoeft soms helemaal niks te zeggen. Je hoeft soms alleen maar ergens te zitten. Naast iemand. Misschien is het al genoeg om even je hand op iemand zijn arm te leggen. Nee, je hoeft niet te preken. Als je een instrument bent, maak God wel duidelijk wat je moet doen. Want het is wel oefening. Het is heus niet makkelijk. Want het werken zit in ons bloed. Instrument. Maria had dat goede deel gekozen. En in hoofdstuk 11 van Johannes geeft Martha een geweldige geloofsgetuigenis. Die geloofde in de Jezus. Goed, we gaan verder op de reis. Lucas 13. Lucas 13. Vers 22. Lucas 13. Vers 22. In mijn Bijbel is het wat makkelijker te vinden, want ik heb het met een gele viltstift eventjes aangegeven. Zo werkt dat beter. Lucas 13, vers 22. En hij trok verder langs steden en dorpen, predikende en reizende naar Jeruzalem. En dan het volgende vers wat er staat. Zo'n muggenzifter. Zijn er ook weinigen die behouden worden? Zegt hij maar. Zijn er ook weinigen die behouden worden? Dat is een stakker. Om zo'n vraag aan de Heer te stellen. De Heer wil dat alle mensen behouden worden. Zijn er ook weinigen? Een krent. Dan weet je wat de Heer Jezus doet? Die richt de aandacht van die man op zichzelf. Hij zei tot hem, strijd in te gaan om de enge poort. En hij stond zo vlak voor die man. De Heer Jezus de deur naar het vaderhart van God. Niet van weinigen. Wij kunnen van die domme vragen stellen. Of weinigen. God denkt in je weinig. Zijn genade is zo groot. Hij wil dus alle behouden worden. Ook die man die daar die vraag stelt. En die stond zo recht voor de zaligmaker der wereld. Strijd er maar voor. Kom er van je ik af. Goed, we vervolgen de weg. Vers die hadden we al. Lucas 17. Nee, ik wil even kijken of dat ik echt wel goed zit. Ja, Lucas 17, vers 11. En het geschiedde gedurende zijn reis naar Jeruzalem, dat hij dwars door Samaria en Galilea trok. Dat is wel een omweg die de Heer Jezus maakte. Hij was pas bij Martha en Maria in Bethanië, 3 kilometer bij Jeruzalem vandaan. En nou zit hij ineens in Samaria en in Galilea, in het noorden van Israël. Hij maakt er een ommetje. Waarom? Hij wilde ons ook een les geven. Daar waren 10 Melaatse mannen in dat gedeelte. 10 Melaatse mannen. En die wilden die genezen. En hij stuurt ze naar de priester om te laten zien, om ze te laten keuren dat ze genezen waren. Gereinigd, zegt de Bijbel. Komt er eentje terug. Eén, die was ook genezen. Ja, die stompjes die aan zijn handen, die al weg waren, die zullen wel niet aangegroeid zijn. Ze waren genezen. Hij was genezen, gereinigd van zijn melaatsheid en hij staat stil. De anderen liepen misschien gauw naar de familie. Jaren niet gezien, omdat ze melaats waren. Misschien op weg naar de priester, kan ook nog. Maar die ene bleef staan. En die dacht aan zijn weldoener. Aan Yeshua, aan Jezus. En zei, ja, maar ik heb het aan hem te danken. En er kwam zo'n lofprijs en zo'n dank in zijn hart. Hij ging terug. En je kon hem al van verre horen. Juichend kwam hij eraan. En hij kwam daar bij de Heer Jezus. En hij wierp zich op zijn aangezicht. En hij knielde voor de Heer Jezus neer. En hij bedankte hem. Het was een Samaritaan, een vijand van de Joden. Een Samaritaan was het ook nog eens een keer. Bidt u ook wel eens om iets? Verhoort de Heer u eigenlijk wel eens? Moet je altijd goed luisteren. Als je iets vraagt aan de Heer, moet je goed luisteren dat hij antwoord geeft. Want hij geeft altijd antwoord. Vergeet u wel eens te bedanken. Heel simpel, laat ik het zo zeggen. U slaapt misschien 's nachts wat minder goed. En dan vraag je de Heer, wanneer... Alsjeblieft, maak vannacht eens een keer een echte goede nachtrust hebben. En verrempel, je wordt de andere ochtend om 7:30 pas wakker. Oh, tjoh, je bent er helemaal vreugd van. Hoeveel vergeten te bedanken. Hoeveel zijn zoals die 9 melaatsen die doorliepen. Kijk, dat is heel belangrijk. Als we de Heer iets vragen En hij geeft antwoord. Ja, je vergeet zo gemakkelijk. Ik had vanavond iets aan de Here gevraagd. En die had ook antwoord gegeven. Pas 3 kwartier later kwam ik erachter dat ik het vergeten was. Dan mag ik 10 jaren al met de Here wandelen. Wat is het belangrijk om uit de dankzegging te leven? Nou, dat hebben we dan vanavond ook geleerd. We gaan verder met hoofdstuk 19, vers 1. En het geschiedde nu toen Jezus in de nabijheid van Jericho kwam. Nou, dan genast hij een blinde. Een van de 1400 die in Jericho blind waren of slecht konden zien. Eentje zomaar. Dat staat in dit gedeelte. Hoofdstuk 19, vers 1. En ik kwam Jericho binnen en ging er doorheen. In Jericho stonden tussen al die palmbomen 1 wilde vijgenboom. Net als het land Israël te midden van al die andere landen op de wereld. En de Heer Jezus die moest naar Jericho gaan om Zacchaeus uit de boom te plukken. Dat is iets bijzonders. Vanavond blijft hij even onder uw boom staan. En wat nou zo'n wonder is, Zacchaeus zat in de boom, bovenin. En hij keek zo naar beneden en zag zo, keek hij bovenop Jezus. Jezus is gekomen nog dieper dan de grootste zondaar. Jezus moest naar boven kijken om Zacchaeus te zien, maar toen de Jezus naar boven keek, keek hij in de ogen van zijn vader. En hij wist het, want al zo lief heeft God de wereld gehad, die niet wilde dat er 1 verloren zou gaan, maar dat ze tot geloof zouden komen, de Heer Jezus. Dat gebeurde in Jericho. Dat zal straks gebeuren in de toekomst, nabije toekomst voor Israël. Dan kijkt God ook weer naar boven naar Israël. Dan pakt hij de draad weer helemaal op. En dan komt hij hier in het huis van Israël, in Israël. In het land Israël. Maar even verder, hetzelfde hoofdstuk in vers 28. En toen hij dit gezegd had, ging hij hun voor om op te gaan naar Jeruzalem. En het geschiedde toen hij dicht bij Betfage en Betanië kwam. Hij is al dicht bij Jeruzalem. En dan gaat vers 37, hetzelfde hoofdstuk. Toen hij reeds dichterbij kwam aan de glooiing van de Olijfberg. En dan gaan we naar 41. En toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende hij over haar. En zei, och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient. Maar thans is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen waarin uw vijanden een bolwerk tegen u opwerpen en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen. En ze zullen u en uw kinderen in u vertreden. En ze zullen in u geen steen op de andere laten. Omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. En vers 45. En hij ging de tempel binnen. Hier stop ik met de hemelvaartsreis op aarde van de Heer Jezus. En wij kennen de reis verder. Hij ging naar Golgotha. En vervolgens stond hij op uit geopende graf. En zo'n 40 dagen later ging hij naar de Olijfberg en hij voert een hemel. Dat is deel 1. Was eigenlijk de inleiding. Nou, zo is de Bijbel. Als je alleen al met de inleiding begint, dan heb je handen vol. Maar we gaan nu naar het begin van onze hemelvaartsreis. En het begin van onze hemelvaartsreis is hetzelfde begin als van al degenen die voor ons die afgelopen kleine 2000 jaar geleefd hebben als kind van God. Die hebben hetzelfde vertrekpunt. Wij zijn dan een kleine 2000 jaar verder, maar we hebben hetzelfde vertrekpunt als die eerste christenen. Het is intussen al zo'n 1989 jaar geleden dat de heiland gekruisigd werd. En in gedachten kunnen we die kruisheuvel wel voor ons halen. 3 kruisen erop. En aan het middelste hing de heiland der wereld. Maar met geloofsogen zie je meer dan met natuurlijke ogen. En als we met de geloofsogen kijken naar dat middelste kruis, dan zien we niet alleen de heiland der wereld er hangen, maar zien wij onszelf daar hangen. Paulus zei het in Galaten 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees, in het lichaam leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Onze oude mens is meegekruisigd, staat in Romeinen 6 vers 6. Als we dus kijken waar onze hemelvaartsweg begon, dan kijken we naar het kruis van Christus. Met hem meegekruisigd. Hij heeft zich één willen maken met de verloren zondaar. En een ieder die in hem gelooft, mag dat ook geloven, dat toen hij gekruisigd werd, wij met hem meegekruisigd werden. Dat moet hij zich eigen maken. Maar het gaat verder. U moet zelf maar Romeinen 6, de versen 1 tot en met 11 lezen op uw gemak. U bent vanavond heus op tijd thuis en dan kunt u dat eens lezen. Want wij zijn niet alleen met hem meegekruisigd. Nee, Romeinen 6, die zegt het ons duidelijk. Al degenen die zich één hebben willen maken met de zaligmaker der wereld, omdat hij zich één wilde maken met de verloren zondaar, is niet alleen meegekruisigd, maar die is ook meegestorven. Die is ook mee begraven. Maar nou het wonder. Omdat hij opgestaan is uit de doden. En wij ons in het geloof één hebben willen maken. Met de Heer Jezus. Toen hij opstond uit de doden. Romeinen 6 vers zoveel. Mochten wij met hem mee opstaan in nieuwheid des levens. Door zijn opstanding. En ik hoop dat u dat allemaal weet. En als u dat nog niet begrijpt, leest Romeinen 6, vers 1 tot 11, net zoveel keren tot u het wel begrijpt. Totdat de Heilige Geest echt dat aan u duidelijk mag maken. Uw oude mens, mijn oude mens, is 1989 jaar geleden zo ongeveer, is ten grave gedragen. Ligt in het graf van Jozef van Arimathea. En daar begint dan onze hemelvaartsweg. En dat geldt voor elke christen. Die hemelvaartsweg is een lange weg. Intussen lopen er al een kleine 2000 jaar christenen op. En net zoals op de hemelvaartsweg van de Heer Jezus op de aarde er van die markante punten zijn, en zijn er ook op onze hemelvaartsweg van die markante punten. Nee, die hebben we zelf allemaal niet meegemaakt, maar wel onze broeders en zusters in Christus. De eerste christenen, och wat zagen ze uit naar de wederkomst. Dat waren de Thessalonicenzen. In het jaar 51 kregen ze een brief van Paulus en lessen van Paulus. En ze dachten elke dag dat de Heer Jezus kon komen. Ze waren er vol van. Ja, ze waren teleurgesteld toen de eerste stierven. Want ja, hoe moet het dan met degenen die overleden zijn? Nou, zegt Paulus, ik heb daar een paar mooie versen van, 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13. Daar staat het een en ander. Want je leefde alsof de Heer Jezus elk moment kon komen. Nou, zegt Paulus, hij temperde later wat. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 3, meen ik. Hij zegt, eerst moet het vertrek komen, de apostasia, en de mens der wetteloosheid zich openbaren. En dan komt dan die grote verdrukking die ons tijdperk afsluit. Maar elke dag verwachten ze. En wat gebeurde er toen in het jaar 70? En wat zullen de christenen toen een beetje vreemd opgekeken hebben? Want die hadden het Oude Testament, die christenen. En die wisten de geweldige plannen die God had met Israël. Maar toen in het jaar 70 werd Jeruzalem verwoest. En de tempel in brand gestoken. Weg de basis voor de profetieën van het Oude Testament. En toen werden de Joden, als ze al niet vermoord werden in het jaar 70, over de hele wereld verspreid. En geloof maar, die christenen toen, als ze dus echt het Oude Testament verstonden een beetje, zeiden, ja, die plannen van God met Israël, die kunnen nou niet meer worden uitgevoerd. De wederkomst van hem, dat kan niet meer plaatsvinden. Want Israël bestaat niet meer. Het land is leeg, Jeruzalem verwoest en de tempel weg. Toen heeft de duivel wel schrik gehad. Die heeft wel gelachen, een klein beetje. Van de Joden bijna allemaal vermoord in die tijd. Het was hem gelukt. Ja, Satan kende de belofte aan Abraham gegeven. Ze zal tot een groot volk worden. En ze zou het land erven waarop Abraham woonde. Satans plan was grotendeels gelukt. Maar de christenheid ging hem eigenlijk toen daarna een beetje een handje helpen. Onbewust misschien. Maar misschien ook wel een beetje bewust. Kerkvader Augustinus. Ging een theologie ontwikkelen. De vervangingstheologie. En kerkvader Augustinus die heeft gezegd. Israël heeft afgedaan. En alles waar je nou Israël leest in het Oude Testament. Dan moet je de kerk voor invullen. De vervangingstheologie. Israël bestond bij de christenen niet meer. Want ze hadden de plaats van Israël ingenomen. Dat heeft de kerk dus te danken aan de godzalige Augustinus. Ja, die kunnen ook dwalen, godzalige mensen. En toen kwamen de kruistochten. Tussen het jaar 1096 en 1272. En die kruistochten, ja, ze waren in de plaats van Israël gekomen. Dus ze moesten de heiligdommen in het beloofde land, of in het heilige land, Israël en Jeruzalem, moesten ze veiligstellen. Er waren geloof ik toen de tijd de Turken. En ze trokken daarom en de Joden die ze in de weg liepen, die maakten ze een kopje kleiner. En ze gingen daar naar Jeruzalem, want ze waren in de plaats van Israël gekomen. Ze moesten toch de heiligdommen beschermen en bevrijden van de overheersers. Paulus had het al door dat er theorieën zouden komen om Israël aan de kant te zetten. En wat schrijft hij in Romeinen 11 vers 1? Ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? En zegt Paulus, volstrekt niet. Nee, Paulus wist toen nog niks van de vervangingstheologie af. Maar hij wist wel dat God zijn volk niet verstoten had. En die kruisvaders die konden daar nog zoveel heiligdommen bevrijden. Maar ze kwamen wel aan Gods bezit. Want het land Israël is van God, van Yahweh, van de God van Abraham, Isaac en Jacob. En toen kwam Luther. Wat heeft Luther veel goed gedaan? Kerkervormer. En hij had zijn ogen in eerste instantie laten vallen op de Joden. Ja, die moesten bekeerd worden. Maar weet je, de Joden deden dat niet. En toen heeft Luther de basis gelegd, hoe erg het ook is, voor de vernietiging in de Tweede Wereldoorlog van de Joden. Want Hitler maakte gebruik van datgene wat Luther gezegd heeft. Snap je een beetje dat de Joden niet zoveel van christenen moeten hebben? Ik begrijp dat. We hebben tig keer in Israël rondgelopen. We hebben maar één verlangen gehad. Dat de Joden aan ons zagen dat we christen waren. Maar we gingen ze niet iets vertellen over Jezus. Maar ze vroegen er wel zelf om. Want weet je, als het goed is en als u een relatie hebt met de Heer Jezus, bent u christen. Dat is mooi, daar hoef je niks voor te doen. Alleen je moet een relatie met de Heer Jezus hebben. Dan bent u christen. En dan loopt u over de straten van Jeruzalem en dan kijkt u als een christen. Ja, maar dat wordt opgevallen. Zeker te weten. Mijn vrouw en ik gaan straks naar een neef van ons. Nou, die had ik in geen tig jaren gezien. Maar goed, er werd verteld, het was een neef van me. Binnen 3 minuten wisten wij dat een kind van God was. Daar hoef je niet veel moeite voor te doen. Je hoeft maar één woord te zeggen. Of alleen maar te kijken en te reageren. Heerlijk is dat. Zo is het ook. Onderschat dat niet hoor. Als je over de weg loopt en je loopt er als een kind van God. Dan moet je een beetje opletten wat je zegt. Want ze letten daar ook op. En zet niet je voet dwars als het niet dwars mag. Want dan word je aangesproken. Terecht. Ja goed. Ik weet niet waarom ik dit zo zeg. Maar ja, dat is, zo werkt het helemaal. zijn altijd christenen geweest, waarachtige christenen, die het woord van God serieus hielden. Die rekening hielden met wat beloofd was in het woord. En ik heb me nu even beperkt tot Israël. Maar er zijn altijd christenen geweest die hebben de Bijbel serieus genomen en letterlijk genomen wat er over Israël gezegd is. En er zijn christenen geweest door de eeuwen heen die uitgekeken hebben wanneer God de draad weer zou oppakken met Israël. En toen kwam het eind van de 19e eeuw, 1890 zo'n beetje. En ontstond er het sionisme. Het kwam zomaar eens op onder de Joden, het verlangen om naar hun thuisland te gaan. En Theodor Herzl, een Jood, die profeteerde als het ware. Binnen 50 jaar hebben wij een eigen land Israël. En wat zien we gebeuren? Dat zagen die christenen ook in die tijd op die hemelvaartsweg. In 1948, 14 mei, David Ben-Gurion sticht als het ware de staat Israël. En geloof maar, die christenen, hun hart sprong op van vreugde. Die christenen, dat zijn jullie, tenminste. Ik ben van 46. Ik heb het niet bewust meegemaakt. Ik was 2. Maar er zitten er ook, die zijn nog iets ouder dan ik. Die hebben het gehoord, gelezen van de Bijbel misschien. De staat Israël is uitgeroepen. Ja, het gaat wel gelijk een oorlog. Het tig van die Arabische landen. Maar het was wel Gods plan. Want Ezekiel 37 moest in vervulling gaan. Die dorre doodsbeenderen moesten bij elkaar komen. En God heeft er 2 wereldoorlogen voor laten komen om die staat te laten krijgen. Aan het eind van die Eerste Wereldoorlog werd er een thuisland toegezegd aan Israël. Het kwam er niet. En toen kwam de Tweede Wereldoorlog. Ja, toen waren er ruim 6 miljoen Joden die vermoord werden. Toen konden ze niet meer onderuit aan dat thuisland. In 1948. Het land gesticht. En in 1967, Jeruzalem, de ongedeelde hoofdstad van Israël. En toen gingen de harten van de christenen veel sneller kloppen. Want toen kon de komst van de Heer Jezus heel snel komen. Want er was weer een volk Israël en een land Israël en een hoofdstad Jeruzalem. En ze wisten het, die christenen, die bijbelgetrouwe christenen. Er moet straks een tempel komen, want er moet de antichrist in komen. En Jeruzalem is er. En wij zijn weer een aantal jaren verder. Wij zitten in 2021. Misschien bent u in Jeruzalem wel eens geweest. Bent u misschien ook wel in een of ander instituut al geweest, waar alle priesterkledingen hangen. En waar het brandofferaltaar half afgebouwd al staat te wachten. Het reukofferaltaar. Alle onderdelen die in de tempel horen, die zijn gereed. En loop je over het Heurvaplein, daar in de oude stad, dan zie je onder een glazen koepel de 6 arme gekoude kandelaars staan, levensgroot, te wachten op die nieuwe tempel. Eigenlijk zonde, ja, die tempel moet er wel komen, want daar moet de antichrist in. Maar God heeft die tempel namelijk niet nodig voor 1000 jaren vredewijk hierna komt. Daar heeft hij zijn eigen tempel voor. De beschrijving vinden we in Ezekiel 40 tot en met zoveel. Daar staat de tempel die God wil bouwen, laten bouwen straks. Maar de antichrist moet eerst in die tempel komen. Er moet een tempel komen, surrogaat tempel. Kwestie van de prefab-elementen overeind zetten. En in de maandtijd is die tempel intact. Daar hoeft echt niet dat stenen gewelf voor kapot, wat nu op het tempelplein staat, die gouden koepel, die rotskoepel, hoeft echt niet kapot, want die tempel die gebouwd moet worden, komt 90 meter meer naar het noorden. Daar komt hij te staan. Kan gewoon op dezelfde plek blijven staan, alles. Want de antichrist straks zal toch zorgen dat er 1 wereldgodsdienst is. Nou, een tempel meer op het tempelberg maakt hem niks uit. De ingrediënten liggen klaar. Oh, spannende tijd zitten we, weet je dat? Ja, ik neem je even mee naar Matteüs 24. Matteüs 24. Paulus heeft aan de Thessalonicenzen een hoop onderwijs gegeven. Paulus die zei tegen ze van, ik hoef jullie eigenlijk niks meer te vertellen eigenlijk over, ik pak er eventjes toch in, voor mezelf even 1 Thessalonicenzen 5 erbij. Dat ik het even goed zeg. Nou. Staat er wel in. Ja, maar over de tijden en gelegenheden, broeders, hebt, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Paulus had over de tijden en gelegenheden met de Filippenzen uit, of de Thessalonicenzen uitgebreid gesproken. En waar had hij het toen over gehad? Over de tijden van het Oude Testament. Over de voortijden. En Paulus, die beperkt zich hiervan te zeggen, tot de tijden en de gelegenheden is niet meer nodig om te praten, want dan heb ik al veel meer gedaan. Maar wij weten intussen dat het over 5 voortijden gaat van het Oude Testament. En elke voortijd begon met een verbondsluiting. En die eindigt met een goddelijk strafgericht. Nou, ik ga die vanavond niet doornemen, want daar zijn we even bezig. Maar in de tijd van Noach, dat was aan het einde van de tweede voortijd. Toen moest er een teken komen. En dat teken was een ark, een zeeschip. En Mozes, of Noach, die moest van Gods wegen dat schip gaan bouwen. Ja, een beetje gek natuurlijk om ergens op het platteland een schip, een zeeschip te gaan bouwen terwijl er geen zee is. Noach vond genade in de ogen van God, in een verdorven wereld, vol geweldenarij. En Noach met zijn 3 zonen ging aan de slag. Geloof maar dat de mensen gekeken hebben. In onze tijd. Het zou zijn als in de dagen van Noach. Zei de Heer Jezus. Is er ook een teken? En daar ga ik, en daarom wilde ik gaan naar Matteüs 24. Vers 32. Daar gaat het namelijk over dat teken in onze tijd. Leer dan van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet toch gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat dit alles geschiet. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Doch van die dagen, van die uren weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. En de Zoon niet, dat komt lang niet in alle handschriften voor. Dus er zijn vertalingen waar dat, en ook de Zoon niet, in vers 36, komt het niet voor. Goed, dat is even zo te zeggen. Het gaat hier over de vijgenboom. Nou, het is heel duidelijk, de vijgenboom is het land Israël. Is het volk Israël. Gesticht in 1948, 14 mei. En die vijgenboom botte uit. En er staat, hè, zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, wetende dat het nabij is voor de deur. Ja, wat voorbij is, wat nabij is. Nou, dan gaan we ietsje terug in dit hoofdstuk. En dat maakt het gelijk helemaal duidelijk. Gaan we eerst even naar vers 29. Terstond na die verdrukking van die dagen. Dan gaat het over de grote verdrukking. Ik ga ervan uit dat iedereen weet dat ons tijdperk bijna ten einde is en dat dan de grote verdrukking op de aarde komt. Daar schrijft het boek Openbaring over. Die grote verdrukking, en de meesten weten dat hier wel, maar misschien voor die ene, de grote verdrukking hoeft niet één kind van God mee te maken. Want voor die tijd is voor ons 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 aan de orde geweest. Dan hebben we de bezuin van God gehoord. En we zijn in een oogwenktijd, 1 Korinthe 15, in een oogwenktijd de Heere tegemoet gaan in de lucht. En dat is voor de grote verdrukking. Er zijn een heleboel mensen die geloven dat niet. Het zal maar zorg zijn, de Bijbel is daar duidelijk in. Voordat de antichrist kan komen, is het vertrek geweest. De apostasia. De opname. Nou, vers 29. Terstond na die verdrukking. Dus het gaat nu over de periode na die verdrukking. En wat gaat dan het volgende stukje? Dan gaat het over de vijgenboom. Dus die vijgenboom is gekoppeld aan die periode na de grote verdrukking. En wat gebeurt er dan? Wanneer dat alles geschiet, dan gaan we eventjes naar vers 30. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan. En ze zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal. En ze zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken van het ene uiterste der hemelen tot het andere. Dat zal dan zichtbaar worden. En dat ik de schrift goed begrepen heb. Degene, het geslacht, dat meegemaakt heeft de stichting van de staat Israël. 14 mei 1948. Dat Joodse geslacht zal ook meemaken dat de engelen door God worden uitgezonden om alle Joden uit alle uiteinden van de wereld te verzamelen en te brengen in het land Israël. Daar horen ze. Dat geslacht. En hoe lang duurt nou een geslacht? Als je het Griekse woord voor geslacht hierbij pakt, dan gaat het over de familie die tijdgenoten zijn. Tijdgenoten. Hoe oud is mijn geslacht? Heel eenvoudig. Ik ben al ontzettend oud. Dat vind ik ook. En mijn vrouw en ik vormen de eerste generatie. We hebben kinderen. Die vormen de tweede generatie. Ik heb ook kleinkinderen. Derde generatie. Ik heb ook een achterkleinkind. Vierde generatie. Als ze nou allemaal hier zouden zitten vanavond, dan is het hele geslacht Blonk compleet. Ik ben 75. Mijn hele geslacht. Wat rekent God voor een geslacht? Nou, als ik Psalm 90 lees, zullen we 70 jaar zijn of zullen we sterk zijn, 80 jaar. Zou dat misschien de leeftijd van een geslacht bij God zijn? Ik weet het niet. Maar het zou wel kunnen. Ja. En als je nou ook nog eens kijkt. Die maken dan mee dat geslacht. Dat de engelen worden uitgezonden om Israël te verzamelen. Dat gebeurt dus na die grote verdrukking van 7 jaar. Ja, ik mag niet rekenen. De dag en het uur mag niet gezegd worden. Zegt de schrift. Dat doe ik ook niet. Maar ik hou wel ergens rekening mee. Dat zult u me vast niet kwalijk nemen. Ik sta op scherp. Waarom? Ik verlang naar meer. De liefde van God is in mijn hart uitgestort. En die liefde die wil zichtbaar laten worden. En laten zijn. En ik hoop dat dat bij u leeft. Als u zegt van nou, ik denk dat het nog voorlopig niet gebeurt. Dat de Heer terugkomt, moet hij zich een beetje ongerust maken. Want dan ziet hij niet naar hem uit. Hebt hij niet het verlangen om hem te ontmoeten? Laten we eerlijk wezen. Ik heb jarenlang verkering gehad. Ik wou er elke dag voorbij zijn, maar ja, er zat 120 kilometer tussen. Ik viel niet mee. Maar ik wilde wel bij de zijn. Dat is nog maar een zwakke afschaduwing. Nou, onze Heer die ons gekocht en betaald heeft met zijn bloed, uit het rijk der duisternis gesleurd en gezet in het koninkrijk van het licht. En? Daar moet je enthousiast van worden als die komt. Ik rond af. Ik ben al lang niet klaar, maar dat. Goed, misschien krijg ik ook nooit de kans meer voor om dit te doen. Om de eenvoudige reden. Ik verwacht de laatste bezuin. En ik houd er rekening mee dat elke preek die ik ergens houd, dat de laatste is. Dat is aan de ene kant een spannend leven, weet u dat? We leven in een tijd dat bijna alles kan. Ja, toch nog één tekst, dat moet ik wel doen. Dat was net voor het einde van de derde voortijd. God die keek naar beneden naar de mensen. En ze waren allemaal op een kluitje gaan wonen. Dat waren, ja, in de stad Babel. En ze dachten alles te kunnen. Ze wouden een toren die tot in de hemel reikte. Stakkers, toen de Heer uit de hemel naar de aarde keek, zag hij zo'n heel klein puntje op de aarde. Dat was een toren die tot in de hemel reikte. En wat zei die mensen toen? Of dat zei God toen hij die mensen zag. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Genesis 11 vers 5 en 6. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor de mensen onuitvoerbaar zijn. Nou, onze tijd. Wat is er nog wat we niet kunnen uitvoeren? We gaan naar Mars. Rijdt zo'n karretje over Mars. Nou ja, het maakt niet uit of ze naar Mars gaan of nog 10 planeten verder. Want in principe kunnen we. We zitten al in de hemel. Weet je wat we ook kunnen? En dat gebeurde in de tijd van Noach. Een bastard mensengeslacht maken. We kunnen mensen maken bijna. Ze zijn nu bezig met implantaten, dat kennen we wel. Er zijn mensen die zijn blind en die zijn stokdoven en ze krijgen een implantaat in hun hoofd. En ze kunnen weer kijken en ze kunnen weer zien en horen. Zover zijn wij al. En er wordt aan gewerkt door de medische wereld om zonder zaad- en eicellen mensen te kunnen laten ontstaan. En wat denk je met de kunstmatige intelligentie? Met die cyborgs. Wij maken van mensen straks mensen machines. Een bastard mensengeslacht. En zover zijn we al. Ze kunnen met ons DNA rommelen wat ze willen. Want het is in kaart gebracht. En klonen is al lang niet meer iets onbekends. Wat is nog onuitvoerbaar in onze tijd? Voel je de spanning waarin we zitten? De Heer komt spoedig terug. Zorg dat u echt rondloopt op de aarde als een hemelburger. Want dat zijn we. En als je een beetje ongelukkig voelt op de aarde, als een vreemdeling, als een bijwoner, is dat precies zoals Petrus het zei. Voel je nog thuis hier op de aarde? Ik niet. Maar ik wil wel de liefde van mijn Heer laten zien. Want er zijn nog zoveel buren. En nog zoveel medeburgers. Die de Heer niet kennen. En je zou zo graag willen dat heel je familie ook behouden zou zijn. Maar de Heer Jezus is dan nummer 1. En vraag dat voor uzelf eens af. Of de Heer Jezus voor die nummer 1 is. Met minder wil die niet. En met minder kunnen we niet. De Heer Jezus nummer 1. Niet uw man. Niet uw vrouw, niet uw kinderen, de Heer Jezus nummer 1. En als u zich daarin oefent, dan gaat u iets van de vreugde ervaren waarvan gezongen is vanavond. Dan komt Hij als een Heer. Dan komt Hij in het middelpunt te staan in ons denken en in ons doen. Die Heer willen we dienen. Volg mij, zegt de Heer Jezus. Ja, Heer, ik wil u volgen, waar de weg ook heen gaat. Maar hou me wel vast. Dat doet hij. Amen. Ik zal danken. Het was spannend, Heer Jezus, vanavond. U heeft duidelijk gesproken. We hebben veel te verwerken. Maar één ding is wel duidelijk. Wij leven in een zeer spannende tijd. Dank u wel dat u ons niet de opdracht gegeven hebt om op de omstandigheden te letten. Dat u ons niet de opdracht gegeven hebt om allerlei complottheorieën uit te rafelen. Of dat wij discussiëren moeten over vaccinaties. Wij hoeven alleen maar naar u te kijken, Heer Jezus. En we weten wat u wilt van ons. U willen we volgen. Waar de weg ook heen gaat. Maar u weet, Heer, dat kost ons strijd. Want wij willen van nature de touwtjes toch nog wel een beetje in eigen handen houden. Maar we weten, we moeten alles loslaten in uw handen. Maar we zijn dan ook veilig in uw handen. En wat een bescherming vinden we onder uw vleugels. Onder uw gebedskleed. Dank u wel voor die veiligheid en geborgenheid. We zien uit, Heer Jezus, wat u vanaf nu gaat doen in ons leven. En wanneer we de bezuin zullen horen. En als het soms toch een poosje duurt, Heer Jezus, we willen getrouw zijn. Vastklampen aan uw woord. Ons laten leiden door uw geest die in ons woont. Uw naam zij geëerd, geloofd en geprezen tot in eeuwigheid. Amen.